Ja, we zijn echt dankbaar dat Martijn het verlangen heeft om ons ook het woord te brengen. En dat is al een hele poos geleden, hè? In februari, maart al ontstaan, ja. Geloof ik, met Mick toen samen. Mick is al aan de beurt geweest en nu mag jij. Dus we zien echt naar uit wat je ons te vertellen hebt en waardoor we ook bemoedigd mogen worden en verder kunnen gaan in dit leven. Dat is heel belangrijk. Ik wil je zegenen, man. Lieve Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u mensen uit onze gemeente zelf ook het verlangen geven om zich dienstbaar op te stellen. Dienstbaar in die zin dat ze het woord willen verkondigen, Heer. Dat is heel bijzonder en daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat dat ook zo mag. Dat we ook mensen uit onze eigen kring, uit onze eigen gemeente ook opstaan en zich ook dienstbaar mogen maken en willen maken. Heer, we willen ook bidden, Heer, wilt u ook door uw Heilige Geest woorden geven aan Martijn, Heer, die ons raken mogen. Dat we onze harten ook open mogen stellen. En wijd ook mogen stellen, Heer, om ook die woorden ook binnen te laten komen, Heer. En niet de deur op een kiertje zetten, maar echt wijd open zetten. Heer, we danken u zo voor elkaar. We danken u ook dat we elkaar hebben als gemeente. Dat we ook zo kerk zijn en niet bij een kerk horen, maar dat we kerk zijn, Heer. En we danken u zo dat u ook in ons midden bent en dat u Martijn ook rust en vrede in zijn hart wil geven. Martijn, ik wil je ook zo zegenen in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Gezegend ben je. Amen.
Dank u wel. Ja, vanmorgen wil ik met jullie het hebben over twijfel in ons leven. En dat wil ik doen aan de hand van een verhaal over Johannes de Doper. Ik wil wat vertellen over de geschiedenis van Johannes de Doper als persoon. Daarna het Bijbelstuk waarin hij met zijn twijfel bij Jezus komt. Een stukje nadenken over twijfel in ons leven. En ook hoe Jezus daarmee omgaat. Even kijken of die werkt. Nog niet. Ja. Laat maar even kijken, moet ik hier richten? We hadden van tevoren helemaal geoefend op de vrijdagavond. Oké, Johannes de Doper. Jullie kennen allemaal Johannes de Doper van de Bijbel. Jullie hebben allemaal wat over hem gehoord. Er is ook heel veel over hem geschreven, gesproken. En ik wil een paar dingetjes daarvan uit de Bijbel laten zien. En ik wil eigenlijk je eerst even laten nadenken over het feit van, stel je voor dat Johannes de Doper in jouw leven ook zou zijn. Als persoon. Hoe zou hij als persoon zijn? Wat voor beeld is het wat jij hebt van Johannes de Doper? Denk daar heel even over na. Terwijl ik een foto heb opgezocht waarvan ik een beetje het idee had van, ja, dat zo staat voor mij Johannes de Doper. Ik had de foto van Matthias ook kunnen gebruiken daarnet. Johannes de Doper staat voor mij voor een man met een beetje woest uiterlijk. Wat lang haar, een volle baard, niet zo verzorgd. En dat beeld heb je gekregen omdat er van die dingen staan geschreven over hem in de Bijbel. Maar lang voordat Johannes was geboren, was er al over hem geprofeteerd. In Maleachi werd er al gezegd dat er een bode zou komen die het pad voor de Messias zou waarmaken. En toen Zacharias en Elisabeth eindelijk zwanger werden van een kindje wat zo gewild was, van zo'n sterk verlangen is. Toen zei de engel, wees niet bang, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. Een engel die dat tegen een moeder zegt. Nou, dat kan niet anders dat dit een bijzonder kind zou zijn. Er staat dat het kind opgroeide en werd gesterkt door de geest. En hij ging leven in de woestijn. Zijn ouders waren oud, Elisabeth en Zacharias waren oud. Ik weet niet hoe lang ze voor Johannes hebben gezorgd. Maar er staat in de Bijbel dus dat Johannes daarna leefde in de woestijn. Dat is uitzonderlijk, ook in die tijd. Dat was ongebruikelijk. Maar er staat dat hij gesterkt werd in de geest. Dus ik denk dat hij ook heel erg bewust heel dicht bij God was. Heel veel gesprek heeft gevoerd met God. En dat God hem ook zegende met de geest. Hij droeg een ruwe mantel van kamelenhaar, een leren gordel. Hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Een van die versen waardoor ik denk, ja, dat is een heel uitzonderlijk persoon geweest. Dat is een bijzondere man geweest en anders dan anderen. En dan denk ik ook wel eens, ja, anders dan anderen, onbekend maakt ook een stukje onbemind. Hoe zou ik reageren als een man naar mij toe komt en ik spreek hem en ik kom erachter dat hij van honing en sprinkhanen leeft? Want er staat zoals later in de Bijbel, hij at geen brood, hij drinkt geen wijn. Dat is ook het beeld wat de mensen toen hadden. Jezus werd gezien als een persoon die brood at met tollenaars en met fariseeën. Dat hij bij die mensen thuis kwam en hij dronk wijn. Werd gezegd, het is een dronkenlap. En juist over Johannes werd gezegd, hij eet geen brood, hij eet geen wijn. Nee, hij eet honing en sprinkhanen in de woestijn. Dus dat was een bepaald beeld. Johannes was recht voor zijn raap. Tegen fariseeën die hoog in het aanzien stonden, waar mensen denk ik best wel beducht voor waren, sprak hij, jullie zijn adderige broed, slangeneieren. Het lijkt allemaal mooi wat jullie zeggen, maar jullie doen foute dingen. Dat durfde hij te zeggen. Niet alleen tegen de Joodse leiders van het Joodse geloof, maar hij zei ook tegen soldaten, Romeinse soldaten, jullie mogen niemand afpersen. En je ook niet laten omkopen. Neem genoeg met je soldij. Hij sprak tegen soldaten, hij sprak ze aan op hun gedrag. Want dit kwam natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Het was een man die dat durfde. Dus ik denk een heel markante persoonlijkheid. Niet voor niks dat er dromme mensen naar de Jordaan kwamen om te luisteren naar Johannes. Wat hij te zeggen had. En veel mensen die zullen met de armen over elkaar hebben geluisterd. Argwanend. Maar heel veel mensen die lieten zich door Johannes dopen. Heel veel mensen die namen die boodschap aan. En ik bedenk zelf, hoe zou ik het vinden als hier in de kerk een Johannes de Doper zou zitten, die in een gesprek opeens keihard jou wijst op een fout die je maakt. Hoe zou jij erop reageren? Hoe zou u erop reageren? Want hij was recht voor zijn raap. Hij ging dat niet uit de weg. Recht voor zijn raap ook tegen de allerhoogste leiders. Want voorafgaand aan het verhaal wat we zo gaan lezen, staat er dat Johannes in de gevangenis is gekomen. Hij stond op tegen Herodes, de koning, Herodes Antipas. En hij zei tegen hem, Herodes, je bent getrouwd met de vrouw van je broer. Voor mij is niet precies of hij die broer heeft laten doden of dat hij van zijn eigen vrouw was gescheiden. Maar hij was ermee samen en Johannes zei tegen Herodes, Herodes, je doet fout. We lezen in de Bijbel dat Herodes hem toen heeft laten oppakken. Maar hij had ook respect voor die man. Hij hield hem gevangen, maar hij bewonderde hem ook. Hij vreesde hem ook, staat er. En hij wist ook wat voor effect Johannes de Doper op de mensen had. Want ze zeiden, Johannes is een profeet. In de gevangenis krijgt Johannes de Doper te horen dat Jezus een jonge man uit de dood heeft laten opstaan. Dat is wat voorafgaat aan het Bijbelverhaal wat we gaan lezen. Hij zit in de gevangenis, hij hoort, Jezus heeft een man uit de dood laten opstaan. Een jongeling in een rouwstoet, Jezus ging er naartoe. En ik meen dat dat de eerste keer was dat dat was gebeurd. Daar wil ik met jullie lezen. In Lucas 7, vers 18 tot en met 23. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik laat hem op het beeld zien. En daar staat, Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Dus de gebeurtenissen dat een man was opgewekt uit de dood. En hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Blijkbaar had hij de mogelijkheid om mensen te ontvangen of misschien stiekem te spreken. Maar hij hoort over deze gebeurtenissen. En die vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Dat is natuurlijk bijzonder. Johannes, de wegbereider voor Jezus, die zich nu afvraagt: maar bent u wel werkelijk degene over wie ik dat heb gezegd? Ze hadden een prachtig moment gehad. Johannes heeft Jezus gedoopt. Hij wilde het niet. Hij wist: ik moet niet degene zijn die jou doopt, maar u moet het. Ik ben degene die bij u moet komen. Heel bijzonder moment. Heeft hij meegemaakt. Hij zag dat die wereld, die hemel openging. Hij zag die engel die neerkwam op zijn hoofd. Hij hoorde die stem. En toch die twijfel. En toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze: Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Bent u de Messias of niet? En hij genas toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. En Jezus antwoordde en hij zei: zeg tegen Johannes wat jullie gezien hebben. Blinden kunnen weer zien. Verlamden kunnen weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws gemaakt, bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is de boodschap die de leerlingen mee terugnemen. Niet een ja, niet een nee. En Johannes, die zit in de gevangenis. Ver voor zijn geboorte is hij in de profetie tevoorschijn gekomen. Zowel in Jesaja als in Maleachi. Een man die is opgegroeid met Gods geest in de woestijn. Misschien wel dichter dan wie dan ook bij God. Hij stond op, hij kwam op voor mensen, maar hij zei tegen mensen waar het op stond: bekeer je. Hij zei tegen mensen: bekeer je, leg je leven af, was die zonde van je af. Hij zei ook: en dan mag je bij God horen. Dus er was hoop in zijn boodschap. En hij zei het ook tegen Herodes, Herodes Antipas. Wat wist Johannes van Herodes Antipas? Ik denk dat hij wist dat het een hele vrede man was. Iemand laten oppakken. Een van de Romeinse geschiedschrijvers die vertelde: je kunt beter een zwijn zijn dan de zoon van Herodes. Want hij had kinderen laten ombrengen. En door die man was hij opgepakt. Maar de grootste hekel had Herodias aan hem. Een enorme hekel. Zij was zo getergd doordat hij haar ter verantwoording had geroepen, dat ze per se wilde dat hij doodging. Had Herodes misschien nog wat bewondering voor hem? Herodias niet. Ze wilde hem dood. En dat wist Johannes, dat moest hij voelen. Hij zat daar in zijn uppie. Dit was zijn donkerste moment in zijn leven. Zijn donkerste moment. Had hij het verwacht? Hij kon spreken over Jezus. Hij bereidde de weg. En eigenlijk al heel snel belandt hij in de gevangenis. En weet hij dat hij doodvonnis zou krijgen. En dan hoor je dat Jezus wonderen doet. Dan hoor je dat Jezus een dode geneest. Van de dood laat opstaan. Wat doet dat met Johannes? Nou, we lezen dat hij dus begint te twijfelen. Twijfel aan: heb ik het wel juist? Zelfs een geloofsheld als Johannes de Doper twijfelt. En hij brengt die twijfel over op zijn discipelen. Hij zegt: ga naar Jezus toe. En Jezus reageert met het antwoord wat we net lazen. Die reactie van Jezus, die staat niet op zichzelf. Ik geloof dat Johannes in al die jaren dat hij in de woestijn leeft, ook heel veel heeft geleerd en van God heeft meegekregen. En heel veel van de Torah-rollen kennis had en wat er door de profeten was geschreven. In de profeten was ook gezegd dat de Messias blinden de ogen zou openen. Dat hij doven zou genezen. Wat in Jesaja stond, laat Jezus zien op het moment dat die mannen komen. En dit is de boodschap die ze brengen. Geen ja, geen nee, maar dit is wat we zagen. Misschien wel overduidelijk voor Johannes. Twijfel in ons leven. 10 maanden geleden, Jaap zei het net al, zat ik in de dienst en dacht ik na over iets wat ik heb meegemaakt toen ik 19 was. Toen was ik leiding van een HGB-kamp. En we moesten een paar keer een stukje als dagsluiting houden. En een vriend van mij, die ook kampleiding was, die gaf een dagsluiting. En dat ging ook over Johannes de Doper. En dat heeft indruk op me gemaakt. Dat was 16 jaar geleden. Indruk op gemaakt. Ik heb daar voor het eerst meegemaakt dat een meisje echt tot geloof kwam. Een meisje van een jaar of 14, 15 was ze. En nou ja, dat heeft altijd een indruk gemaakt. En 10 maanden geleden dacht ik van, daar wil ik wat mee doen. En nu zijn we 10 maanden later. En zitten we hier in een dienst. En in deze week wordt er door een goede vriendin van ons een afscheidsdienst gegeven. En zit ik en mijn vrouw ook thuis veel met vragen aan God. Zitten wij met ja, misschien wel twijfels. Heel veel waarom vragen. En ik weet zeker, daar zijn wij niet alleen in. Heel veel mensen hebben op dit moment bij ons in de gemeente vragen aan God. Wij kennen die twijfel in onze leven. En misschien niet of God bestaat, maar wel, waarom laat hij dat toe? Waarom gebeurt dit? Het voelt zo oneerlijk. Esther staat heel dicht bij ons gezin. Dus daar zijn wij veel mee bezig. Maar we weten dat er veel meer mensen zijn die nou, op dit moment met moeilijke vragen zitten. En daarmee dealen. En hoe ga je ermee om? Ga je twijfelen? Het is bijna menselijk dat je twijfelt. Bijna menselijk dat je... Het is menselijk dat je met vragen zit. Zelfs Johannes en nog vele andere mensen uit de Bijbel hadden die twijfels. Maar wat zegt de Bijbel over twijfel? Nou, er wordt veel geschreven. Veel te veel om te laten zien. Dit is een vers wat ik van vroeger heb meegekregen uit Jacobus. Wie twijfelt is als een golf in de zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. En wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Paf. Kwam op mij over, twijfelen, dat is niet goed. Twijfelen is zondig. En natuurlijk, als je te maken krijgt met twijfel, dat is vervelend, maar probeer dat bij de Heer te brengen en te vragen dat hij je ervan af zou helpen. Maar dat klonk ook wel vaak makkelijk. Want als je dat een paar keer had gedaan en het lukte niet, ja, dan moet je hele sterke schoenen staan om dan verder te gaan. En ik denk dat wij nu in een situatie zitten bij ons in de gemeente en misschien ook in jullie eigen levens thuis, dat je hiermee worstelt. En als we dan kijken naar Jezus, dan zien we dat nadat hij eigenlijk niks heeft gezegd, maar heeft laten zien wat zijn macht is door de Vader, dan staat er in de Bijbel dat Jezus verder gaat. Jezus gaat verder nadat de leerlingen van Johannes vertrokken zijn. Dit wist Johannes niet. Maar Jezus spreekt tegen al die mensen die erbij waren. In Lucas 7, vers 24 tot 28 wil ik met jullie verder lezen. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei hij Jezus tegen de menigte over Johannes het volgende. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? En wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Iedereen wist nee. Want dat paste niet bij Johannes. Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw, is niemand groter dan Johannes. Maar in het koninkrijk van God is zelfs de kleinste nog groter dan hij. Dit vond ik zo'n ongelooflijk stukje. Jezus, we weten, Jezus was zoon van God, maar Jezus was ook mens. Jezus spreekt daar met mensen. Er komen mensen naar hem toe, ze luisteren naar hem, hij doet wonderen. En dan krijgt hij een bericht van zijn neef, van zijn achterneef. Hij krijgt een bericht van zijn vriend Johannes, die hem heeft gedoopt. En Johannes twijfelt aan hem. En hoe reageert hij? Hij zegt daarna tegen andere mensen: Johannes, er is niemand die groter is dan hij. Hij geeft hem lof. Nou weten we natuurlijk Jezus zonder zonde. Ik had misschien ook niet verwacht dat hij enorm teleurgesteld zou zijn. Of dat hij boos zou reageren. Of verdrietig. Nee, ik geloof dat hij liefdevol zou reageren. Maar het lijkt wel alsof Jezus er een stapje bovenop doet. De grootste van allemaal. Hij zegt het over de man die zojuist in diepe twijfel zat. En dat zegt hij tegen andere mensen. Reactie van Jezus op twijfel. En dan staat er: alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en zijn gerechtigheid. Zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Met andere woorden, Jezus gebruikt die twijfelende Johannes en mensen geven God de eer. Jezus gebruikt de twijfel en mensen geven God de eer. En dat is voor mij iets wat ik ontzettend bijzonder vind. Ik ben, denk ik, in mijn geloofsleven kritisch. Dat weten de mensen van mijn Bijbelkring ook. Ik vind het fijn om over de Bijbel na te denken. Ik vind het ook fijn om er kritisch over na te denken. Ik neem niet zomaar als verliefd. Ik heb wel het geloof in God, maar heel veel dingen snap ik niet. En daar wil ik over praten, daar wil ik over spreken. Maar natuurlijk heb je ook wel eens het gevoel van, ja, ben ik dan wel goed bezig? Ben ik goed bezig als ik in een dienst zit en ik hoor iemand wat zeggen en ik heb zoiets van, ik weet het eigenlijk niet. Of weet je het wel zeker? Ook ik heb nog steeds dat gevoel van, ja, maar is twijfel niet eigenlijk zonde? En om dan te lezen, om dan te weten dat God zelfs twijfel gebruikt om andere mensen eigenlijk dichter bij God te brengen, dan denk ik, wat is dat een ongelooflijke bemoediging voor mij? Wat is dat een ongelooflijke bemoediging voor ons allemaal? Heb je twijfels in je geloofsleven? Ik kan me bijna niet voorstellen dat iemand het helemaal niet heeft. Dus laat dit Bijbelstuk ook jou bemoedigen. Ik geloof dat twijfel ook kan zorgen voor boosheid. Laat die boosheid er ook zijn. Laat die boosheid ook zijn. Laat het zien aan God. Want God kan ook jouw twijfels gebruiken. En misschien heb je geen flauw idee of ben je daar totaal niet mee bezig. Dat lijkt me ook heel logisch dat je daar helemaal niet op dat moment bezig bent als je in de ellende zit. Maar we lezen hier dat God het wel heeft gedaan en dus ook kan doen. Johannes, die bracht zijn twijfel bij Jezus. En dat laat zien dat Johannes God helemaal niet kwijt wilde, dat hij niet twijfelde aan het bestaansrecht van Jezus, maar dat hij wel absoluut wist: oké, ik twijfel, maar ik breng dat bij God. En ik denk dat, als we kijken naar ons eigen leven, dat waanzinnig moeilijk moet zijn. Als je moeite hebt met de verhaal uit de Bijbel, als je het moeite hebt met iemand die stervende is, met iemand die gestorven is, als je ruzie in de familie of in je gezin hebt, en dan die zorgen bij God gaat brengen, Misschien is dat wel een hele grote stap voor je. Johannes deed het. Hij bracht die zorgen, die twijfel bij Jezus en Jezus gaf hem dit antwoord. En ging daarna verder, dat hoorde hij niet. Johannes is daarna overleden. Jezus heeft hem niet gered. Ik denk ook helemaal niet dat misschien ook de vraag was ook van Johannes, van Jezus, wilt u mij ook redden hieruit? Johannes is onthoofd, verschrikkelijk. En wij hebben ook natuurlijk onze knieën stuk gebeden voor een wonder. Met Esther, we willen en we bidden nog steeds op een wonder. We weten dat God de genezer is, maar we weten ook, ja, we lezen de tekst in afscheidsdienst, dat we afscheid gaan nemen. Ook Johannes is gestorven, maar het was niet voor niks. Het is niet voor niets geweest. Hij heeft mensen bij God gebracht. Hij mocht een instrument zijn. En zelfs in zijn twijfel was hij een instrument. En ik hoop dat iedereen die nu met geloofsvragen zit, dat hij ook mag beseffen, hey, God kan dit ook ten goede doen keren. En misschien is dat helemaal het laatste waar je denkt, maar God kan het wel doen. En God wil het doen. En in hetzelfde hoofdstuk, dit is een stuk uit Lucas 7. En het staat ook geschreven in Matthäus 11. In hetzelfde hoofdstuk staan die misschien wel beroemde woorden van Jezus. Dat hij zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En dan zal ik jullie rust geven. Heb je die moeite? Ik denk, je moet je niet laten leiden door twijfel. Natuurlijk weten we van, als je je laat leiden en je gaat erin in mee, dan kom je in een negatieve spiraal. Maar omarm het misschien. Laat het er zijn. Breng het bij Jezus. Dat is de beste weg. Hoe moeilijk ook. Breng het bij God. Breng het voor in gebed. En Jezus zal rust geven. En hij zal je daarbij helpen. Toen Johannes gestorven was, toen stond er ook dat Jezus verdriet had. Hij is weggegaan daarna. Hij werd achtervolgd door tientallen mensen. Honderden mensen die hem achterna. Hij kreeg die rust niet. Wij gaan zometeen ook verder. Deze week, later. En ook dat kan je misschien wel zorgen geven. Van, ja, hoe gaat het straks verder? Met het gezin van Wouter. Maar ook misschien met jouw eigen gezin en jouw eigen troubles die je hebt, je eigen zorgen. Ik hoop dat je dit stuk jullie allemaal een bemoediging geeft van God die wil voor me zorgen. En hij zal mij rust geven. Daar wilde ik het bij laten.